Lieve mensen, u weet dat ik altijd noteer wat wij allemaal vanochtend hebben overdacht. Vooral door Shanna. Is het nou Shanna of Anouk? Dan heb je mij toch niet voor de gek gehouden, Raymond? Ik zei, wie is zij, die knappe dame daar? Ik zei, is het Shanna of Anouk? Toen denk ik, dan gaat hij het nu fout, zegt. Hij heeft het goed gezegd. Verder alles goed. Maar een hele fijne dienst, want wij zongen... Oh ja, vraag naar de Heer, dat heeft Shanna voorgelezen. We hebben gezongen, stap voor stap leidt u mij. Wij willen u volgen op al uw wegen. We hebben vanochtend nogal wat beleden. Wij hebben, ja, als dit is wat ik wil dat jullie doen. Als wij doen wat Jezus wil, dan wordt het in de wereld stil. Nou, dat wordt hoog tijd natuurlijk. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is wat ik wil dat jullie kerk behoort te zijn. Nou, in een jaar dat deze gemeente 100 jaar bestaat, dat staat allemaal in de agenda's genoteerd, is dat toch wel een mooi zinnetje. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Ik wil dat jullie kerk behoort te zijn. U zult denken, dan zal je wel gaan lezen nummer 10. Dat klopt. Dus als u dat met mij wil meelezen, daar staat precies samengevat, zoals alleen de Bijbel dat kan, met wat wij vanochtend hebben gezongen. Wat wij uit de Bijbel hebben gelezen, wat we hebben beleden. En het is ook goed om hier aan te denken in het 100-jarig bestaan. Er zijn er maar weinig gemeentes die dat kunnen nazeggen. Ik geloof de Pinkstergemeente in Delfzijl bestaat 105 jaar. En er zijn nog broeders die dat hebben meegemaakt, die oprichting. Die zijn er nog. En daar gaan wij van lezen. Nummer 10, vers 1. En ik lees uit de NBG. En het is verstandig als u meeleest. Want als u dit niet meeleest, dan zult u denken, waar gaat dit over? Nummer 10 vanaf vers 1. Daar gaat precies over. Dit is zoals het jullie kerk behoort te zijn. Komt u hoor. De Heere sprak tot Mozes. Maak u 2 zilveren trompetten. Van gedreven werk zult gij deze maken. Om u te dienen tot het samenroepen van de vergadering. En tot het opbreken van de legerplaatsen. Geeft men op beide trompetten een stoot, dan zal de hele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Geeft men op 1 trompet een stoot, je moet het goed luisteren, dan zullen de vorsten, de stamhoofden Israëls, zich tot u verzamelen. Blaast gij 1 signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de oostzijde gelegerd zijn opbreken. En blaast gij een 2e signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de zuidzijde gelegerd zijn opbreken. Men zal een signaal blazen als zij moeten opbreken. U hoort, dit is al spannend. Bij het samenroepen van de gemeente zult gij alleen een stoot geven, maar geen signaal blazen. De zonen van Aaron, de priesters, zullen op de trompetten blazen. Dit zal u tot een altoos durende inzetting voor uw geslachten zijn. En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de Heer uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwe maansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers. Zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van God in gedachtenis te brengen. Ik ben de Heere uw God. Ja! Dus dat gold voor toen. Als je voor elke christen die dat denkt een euro kreeg, kocht je half Den Haag. Die zeggen, ja, dat is Oude Testament, dat geldt niet voor ons. Fout. Er staat, dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. En in de Bijbel is niets tijdgebonden. Er is in die 1200 bladzijden niets wat hoort voor die tijd. Als Paulus zegt, de mantel die ik te Troas heb laten liggen, neem die even voor mij mee. Zelfs dat heeft een heleboel broeders en zusters doen besluiten om wat meer op hun kleding en hun uiterlijk te letten, waarop ze tot dan toe niet letten. In de Bijbel is niets tijdgebonden, ook dit niet. Want er staat in vers 8b, dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. En er staat in 1 Korinthe 10, dat is geschreven aan niet-Joden, maar aan Grieken en Heidenen. Daar zegt Paulus, dit hebben de Israëlieten meegemaakt, ons tot een voorbeeld. En dat schrijft hij aan mensen over wie het einde der eeuwen is gekomen. Dus geen verhalen van dit is voor het Oude Testament en dit is voor Israël, dat is niet voor ons. Want er staat ook in Romeinen 15, alles wat tevoren geschreven is, en daar bedoelt Paulus het Oude Testament mee, want in zijn tijd was er geen Nieuwe Testament, is tot ons onderwijs of tot ons lering geschreven. Dus al die flauwekul het Oude Testament doet er niet. U weet, dat is een paradepaardje van mij, een schokpaardje, dat doet er toe. Dus Paulus zegt, als je wilt weten hoe je in de eindtijd moet leven, moet je vooral op Israël letten. Nou, hier in nummer 10, is heel interessant, het vorige hoofdstuk had Israël het Pascha gevierd. Dat was heel bijzonder, want de eerste keer hadden ze dat gevierd bij de uittocht uit Egypte. En nu vierden ze dat in de woestijn. En dat is bijzonder. Dus ze kwamen eigenlijk in nummer 9, het hoofdstuk hiervoor, tot aanbidding. Want ze dachten aan de verlossing door het lam. En in nummer 10 staan ze met hun blote voeten in het gloeiend hete woestijnzand. Want dan komt de praktijk. Dan komt, dit is wat ik wil dat jullie doen. Zoals ik wil dat jullie kerk behoort te zijn. Dan wordt het in de wereld stil. Vraag naar de Heer. Volg hem op al uw leven. Dus in nummer 9 een moment van aanbidding voor de verlossing door het lam. Nummer 10, de praktijk van elke dag. En wat blijkt nou? Dat zegt God tegen Israël. Jullie moeten nu naar mij luisteren. Jullie moeten nou niet gewoon je leventje voortzetten zoals je dat zelf graag wilt invullen. Jullie hebben gisteren in nummer 9 het feest gevierd. Nu komt de praktijk. En wat God zeggen wil hier tegen Israël, je moet naar mij luisteren, zowel persoonlijk als gemeente. Nou, hoe doet God dat? Dat doet God niet op zo'n zachtzinnige manier. Dat doet God met trompetten. En Dat zijn hele bijzondere instrumenten. Dat zijn geen shofars. Daar mag u zich niet mee vergelijken. Een shofar is een muziekinstrument. Maar dit was een gassotzra. Hoef u mij niet na te zeggen. Ik heb er ook heel lang op geoefend. Maar een gassotzra is een alarmtoeter. Zoals onze zoon Frank Junior altijd als er een voetbalwedstrijd was van FC Emmen. Ja, ik kan het ook allemaal niet helpen. Daar mocht hij van ons naartoe. Dan nam hij altijd een Venezuela mee. Zo noemde hij dat, een Venezuela. En dat is een toeter. Dan ging hij naar de drogist en dan kon je dan halen een spuitbus met een toeter erop. En we zeiden, dat is fantastisch en toeter maar lekker raak. Maar als je het in huis doet, pakken we hem af. Hij heeft dat één keer gedaan en we hebben hem toen ook afgepakt. We hebben hem nog. Dus God zorgde dat hij duidelijk was met herrie-instrumenten. Nogmaals, een gassotzra is een instrument met één bedoeling, niet om muziek mee te maken, zoals een shofar, maar om herrie te maken. Dus geen enkel Israëliet die kon zeggen, ik heb het niet gehoord. Of een Israëliet die moest zijn oren dichtstoppen of die moest bewust niet luisteren. Als een Israëliet op God gericht was en hij was gefocust op God, en hier zijn het natuurlijk toch wel een paar miljoen mensen, dan konden ze het horen en God zorgde daarvoor. De leiding van God voor de gemeente van Israël ging door middel van herrie. Ja, dat spijt me. En daarom, wij kunnen God ook nooit, kunnen we ook nooit beschuldigen dat God niet duidelijk is. En we hebben net nog gezongen, woord van God, spreek tot mij. Dat klinkt wel heel vroom op zondag, maar eigenlijk moest de houding van de Israëlieten zijn, God, u bent onze leidsman, u hebt ons uit Egypte geleid, u leidt ons naar Kanaan, spreek tot ons. Nou zegt God, dat had je niet moeten zeggen, want dat ga ik ook doen. En dat heeft God gedaan. Dus die gang van Israël door de woestijn, ja, die is eigenlijk gekenmerkt door het geluid van die gassotzra. Dus als u een film ziet van Israël onder leiding van Mozes door de woestijn en u hoort niet de zilveren trompetten, dan klopt er geen fluit van. Want zonder die trompetten kon dat volk niet eens een beweging maken. Dus elke actie die een Israëliet ondernam, moest het gevolg zijn van het geluid van die trompetten. En het leuke is, iedereen hoorde hetzelfde geluid. Dus de een kon niet zeggen, ik heb dit gehoord, want dat gebeurt vandaag wel eens in de gemeente, dat iemand op het podium gaat staan. De Heer heeft mij duidelijk gemaakt, alle diensten moeten weg en die moeten op de grond liggen. Dan kan iemand zeggen, ja, dat heeft God mij niet duidelijk. Er zijn heel veel gemeentes die zijn in de problemen gekomen, doordat iemand op het podium iets ging verkopen. Er komt een grote hongersnood, we moeten allemaal voedsel gaan hamsteren. Die stond op het podium en toen zei inderdaad een broeder, nou, als God dat wil, dan maakt God dat ook aan meerdere mensen duidelijk. En God is een God van orde en organisatie. Dus ook zorgde God dat die Gazotsra zoveel herrie maakte dat elke Israëliet hetzelfde geluid hoorde. En dat daar dus ook geen discussie kon zijn over wat God nou precies wou. Want dat is tegenwoordig een groot probleem. Er zijn heel wat gemeentes die scheuren door midden. Doordat het ene zegt God wil dit en het andere zegt God wil dat. God zorgde in Israël voor een eenduidig geluid. Er staat ook in Psalm 89. Gelukkig is het volk dat uw trompetgeschal kent. Zij wandelen, heren, in uw licht. Met andere woorden, de dichter van de psalmen zei, luister eens, een volk dat luistert naar de stem van God, in dit geval een trompetgeschal, dat wandelt in uw licht. Heel simpel, als Israël luisterde naar het geluid, was er zegen. Luisterden ze niet, dan was er geen zegen. Dus als een vader daar in die tent een beetje verantwoordelijkheidsgevoel had en hij wilde zegen voor zijn gezin, dan zorgde hij dat er geluisterd werd. Dan zorgde hij dat het hele gezin gefocust was op de stem van God. En nogmaals, die was erg duidelijk. Allereerst was die vader natuurlijk verantwoordelijk, maar dat hele gezin dat hoorde datzelfde geluid ook. En de zegen voor dat gezin was afhankelijk van gehoorzaamheid aan wat God had te vertellen. U ziet hoe mooi God dat deed. Even die trompetten, die chassotzra, dat werden in nummer 31 genoemd instrumenten van het heiligdom. Dat wil zeggen, God sprak zelf, want God woonde in dat heiligdom. En God had, zegt nummer 31, kennelijk instrumenten waarmee hij sprak vanuit dat heiligdom. En dan gebruikte God dus de priesters voor. God zei, liet de priesters blazen. Dat is interessant, want wij zijn ook priesters en priesteressen. Wij worden in dat proces betrokken. Maar het mooie is, die zilveren trompetten spreken van Jezus. Want er staat in vers 1, van gedreven werk zult gij die zilveren trompetten maken. Dus het waren zilveren platen, die werden opgerold. Maar die zilveren platen werden zo hard met hamers beslagen, dat het zachte zilver hard werd. En pas dan waren ze geschikt om die trompetten van te maken. Dat spreekt van het lijden van de Heer Jezus op het kruis. Daar staat ook in Jesaja 53, wij hielden hem voor een door God geslagen. Hij is op het kruis geslagen. God had ons moeten slaan, want wij hadden gezondigd. Maar de Heer Jezus nam onze plaats in, toen heeft hij ons geslagen. Toen heeft God de slagen die ons hadden betreffen, op de Heer Jezus gelegd. En daarom, en die Israëlieten hebben dat natuurlijk niet begrepen, moesten die trompetten gemaakt worden van geslagen zilver. Die Israëlieten hebben misschien wel gedacht, waarom niet van gewoon zilver? Waarom moest dat zilver geslagen worden? Omdat als God die Israëlieten bezig zag met die zilveren trompetten, dacht God vooruit aan de Zoon door wie hij zou spreken en door wie hij ook vandaag nog spreekt. Want als wij zeggen, spreek, woord van God, spreek tot mij, de Heer Jezus is dat woord. En het belangrijkste wat wij uit de Bijbel kunnen leren is niet hoe wij er beter van worden is, maar hoe wij toegroeien naar de Heer Jezus. En hoe wij als kerk zijn beeltenis mogen uitbeelden. In de kerk gaat het niet om of wij populair zijn en of er allerlei... Mag ik u heel hartelijk danken. Dit is hoe ons kerk behoort te zijn. Glaasjes water. Gelijk ook weer die... Begrijpt u wat ik bedoel? Dus... De tweede reden waarom die trompetten van Jezus spreken, ze waren van zilver. Zilver spreekt in de Bijbel van de prijs die de Heer Jezus voor de verzoening heeft betaald. Uiteindelijk is hij ook voor zilverlingen, zo'n 3000 euro, verkocht, verraden. Dus het mooie is, die zilveren trompetten, daarom waren het geen shofars, maar chassotzra, zij spreken van Jezus. En de Heer Jezus spreekt door zijn woord tot deze gemeente. Dit is de gemeente van Jezus Christus. De leiding van deze gemeente, dat zijn niet de oudsten of de voorgangers, dat mochten ze willen. De leiding van deze gemeente zit aan de rechterhand van God. En dat is geen grapje. Vandaar dat er ook bidstonden zijn. Op de bidstonden overlegt de gemeente met de directie. Want daar gebeurt het. En de Heer Jezus spreekt door zijn woord heel duidelijk. Namens God. Ziet u? God spreekt door Jezus, door zijn woord, en dat is geen open deur. Dat is misschien, zult u zeggen, ja, nogal logisch. Ja, maar hoe krijgt dat vorm? Goed, dus Israël, die hoefde niet te denken. Israël werd voortgeleid en gestuurd door herrietrompetten. En dat had God goed geregeld. En kennelijk was het geluid van die trompetten zo hard, dat elk Israëliet in elke uithoek dat hoorde. En dat was dus een eenduidig geluid. En als de Israëlieten zouden luisteren, dan was er zegen. Niet, dan luisterden ze niet. In Psalm 108 staat, God heeft gesproken in zijn heiligdom. En dat doet God op 5 februari 2023 nog steeds. En daar ben ik blij met wat Shanna gelezen heeft en wat we ook daarop hebben gezongen. Dat is het bijzondere wat het is. En zeker in een jaar waarin wij nadenken over het 100-jarig bestaan. Toen deze gemeente, al laten we maar zo zeggen, werd gesticht, als je dat zo mag zeggen. Mooi had God dat dus allemaal geregeld. Even nog wat interessants over het geluid van die gasotzra. U zult zeggen, waar gaat dit over? Het is het woord van God. Ik sta je dat allemaal niet te verzinnen. Ik sta ook niet interessant te doen over muziekinstrumenten, want het waren helemaal geen muziekinstrumenten. Ze maakten twee soorten geluiden, een stoot en een signaal. Dus die Israëlieten moesten heel goed luisteren. Is dit nu een lange ononderbroken toon of is het een onderbroken alarmtoon? Ze moesten dus die Israëlieten, en dat geldt ook voor ons, moesten de hele dag gefocust zijn. Gaat God spreken? En dan moest iedereen stil zijn, want God sprak. En lieve mensen, de Israëlieten moesten dus constant zich op God focussen. Dat de Israëlieten zoveel narigheid hebben meegemaakt, dat kwam doordat ze niet luisterden. En dat lag niet aan God, want die was duidelijk genoeg. En als Israël gezegend werd, dan was dat ook omdat Israël luisterde naar God. Goed, dus die trompetten die maakten een stoot, dat is één lange geblazen toon, en een signaal, zoals bijvoorbeeld een brandweer doet, of een ambulance, of een alarmtoon, die is onderbroken, want dan maakt die meer indruk. Als een brandweerauto een langgerekt signaal zou geven, dan zouden we denken dat de tuter is blijven hangen, maar ze geven een alarmtoon, en je kunt mijlenver horen dat er een brandweer of een ambulance aankomt. Het is een signaaltoon, ja. Goed, terug naar die trompetten. Die Israëlieten die moesten dus luisteren. En dat is geen grapje, want wij hebben gezongen, had u het maar niet moeten doen. Als wij doen wat Jezus wil, wordt het in de wereld stil. Ik wil volgen op al uw wegen. God spreekt u maar. Nou, zegt God, moet je goed luisteren. Vers 3, geef men op beide trompetten een stoot. Dan zal de hele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Dus het eerste trompetgeluid was het blazen op twee trompetten. Let u goed op, die vader in die tent, die zei, ho, stil. Jongens, moeder, luister, wordt hier nu op één trompet geblazen of twee? Het is geen geintje, dit is het woord van God. En het woord van God is heel duidelijk. En als er dus op twee trompetten geblazen werd, moest dat hele gezin naar de tent der samenkomst. Dan zal de hele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst. Die samenkomst was dus in Gods ogen heel belangrijk. Wij denken, ik ga niet naar de dienst, want ik ben moe. Of ik ben het er niet mee eens. Er zijn een hoop mensen die blijven uit protest weg. Een hoop mensen die zeggen, ik vind het niet nodig. Hoeveel mensen dichter ons zeggen, ik kan thuis ook gemeente zijn. Mijn neus, zeggen wij dan altijd. Want er zijn er toch altijd een paar voor nodig. Maar er zijn mensen die blijven thuis. Ja, gewoon thuis. En als je vraagt waarom was je er niet? Kijk, iemand kan natuurlijk ziek zijn of moeten werken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik kon me er niet toe zetten. Ja, zulke mensen krijgen van mij altijd een dropje. Die heb ik altijd bij me voor zulke antwoorden. Maar hier zie je dus dat God wilde dat de hele vergadering, moet je voorstellen, de hele vergadering, ik weet niet hoeveel mensen, maar meer dan 1 miljoen, die moesten allemaal naar de tent der samenkomst. Dus dat hele gezin moest luisteren naar God. Wil God ons bij elkaar hebben? En ja, dan was er nogal een verschil of er op één trompet geblazen werd of twee trompetten. Maar werd er op één trompet geblazen? Gebeurde ook, ja. Vers 4, geef men op één trompet een stoot, dus de Israëlieten moesten goed luisteren. Dan zullen de vorsten, de stamhoofden zich tot u verzamelen. Dat zijn de oudsten. Het is geweldig als vandaag de dag in de gemeente oudsten zijn, want bijna niemand wil dat meer worden. Waarom? Nou, als het goed gaat, vinden ze je zo. Maar als het niet goed gaat, dan bederven ze je hele leven. Met appjes en met mailtjes en met telefoontjes. En ze zitten tegen die kinderen te zeuren. Nou, je vader is oudste, hè? Nou. En er zijn heel wat oudsten die wij kennen, die een taak hebben neergelegd. Niet omdat ze het niet fijn vinden, maar ze zijn al die kritiek en die kop van jut, daar zijn ze zat. En wij proberen die mensen dan te motiveren door te zeggen, luister eens, je doet dit niet voor de gemeente. Je motivatie is, je doet het voor de baas aan de rechterhand van God. Maar dan kun je een hoop mensen wel zeggen, maar dat dringt dan toch niet tot ze door, want ze kijken te veel op mensen. En dat is goed te begrijpen. Maar God zegt tegen Israël, luister eens, er zijn onder jullie een aantal die verantwoordelijkheid dragen. Die worden genoemd de vorsten of de stamhoofden Israëls. Ik wil dat ze apart bij elkaar komen. Dan werd er geblazen op één trompet. Dus die vader in dat gezin, die zegt tegen de kinderen en moeder, luister eventjes, wordt er nou op één trompet geblazen of twee? Aha, het is maar één. Jullie mogen allemaal wat voor jezelf gaan doen. Je mag met je Lego spelen. Moeder, je mag lekker bezig zijn met macrameën of met, doet er niet toe. Ik moet naar de leidersmeeting. Want ja, dat kon zijn dat Israël iemand een verantwoordelijkheid had. En dan kwamen ze bij elkaar. Als leider. En dat vond God ook belangrijk. Vandaar dat in een gemeente waar oudsten zijn en verantwoordelijkheidsdragers, die moeten ook regelmatig met elkaar overleggen. Let u op, niet of er een nieuwe beamer moet komen, of een vloerbedekking groen of geel moet zijn, want er wordt in heel wat oudste meetings gewoon gepraat over allerlei praktische zaken. Belangrijk! Maar de belangrijkste zaak van de oudste meetings is, wat wil de baas? Want als ben je oudste in een supergrote gemeente, het is toch de directie aan de rechterhand van God die de toon zet. En dat overleg moet plaatsvinden, dat is geen grapje. Laatst spraken we iemand die was gevraagd om oudste te worden. Hij zei, daar heb ik heel lang over nagedacht. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik wil het wel doen. Maar dan 50% van de tijd praten over praktische zaken, 50% bidden. Nou, dat was een unieke gebeurtenis. Ja, Zidie, wat denk je? Denk je dat wij hier met vier oudsten kunnen bepalen wat goed is voor de gemeente en wat niet? Dat weet de Heer. En de Heer heeft ons een extra verantwoordelijkheid gegeven. Wij gaan daar ook extra voor bidden en heel gericht voor bidden. Dat is belangrijk. Dus als u oudste bent in de gemeente of u overweegt dat, dat is een zware taak. En als het goed gaat, is het een mooie taak. Hele mooie taak. Maar als het fout gaat, dan heb u het gedaan. En dat is niet leuk. Daarom is dat een moeilijke taak. Een zware taak. Maar God vond dat ook in Israël zo belangrijk. Dat God niet alleen wilde dat de hele gemeente samenkwam. Maar ook de leiders. En ja, wat moesten die leiders doen? Weer extra met God overleggen. Dus ik denk dat als je oudste bent en je ligt op zijn knieën. Ligt op je knieën met voor de helft van de tijd, dat je dan naar de Heer vraagt. En dat je ook als oudste volgt op de wegen. En dat je stap voor stap geleid wordt. En dat je ook er zorg voor draagt om de kerk te laten zijn zoals God het bedoeld heeft. Niet zoals de wereld het bedoelt. Er zijn heel wat gemeentes die hebben zich gemodelleerd naar de wereld. Die hebben geen oudste, maar een managementteam. En die hebben een raad van commissarissen, mijn neus. Ze moeten allemaal over de knie. Die modelleren de gemeente naar de wereld. Dat is goed bedoeld, maar de gemeente is een hemels organisme, geleid vanuit de hemel. En als dat nou maar praktijk wordt, dan is de gemeente geweldig gezegend. En dan wordt het in de wereld stil. Maar als de gemeente heel erg op de wereld lijkt, ja, dan maakt dat op de wereld ook geen indruk. En daarom zegt God hier, begint God hier tegen Israël te zeggen, luister eens, jullie moeten allemaal bij elkaar komen, maar de leiders, die wil ik apart bij elkaar hebben, want ik wil apart tot ze spreken. Dus ik denk ook dat als je in het leiderschap van de gemeente bent, en dat is goed in het 100-jarig bestaan van deze gemeente, dat je dan ook zegt, wilt u ons stap voor stap leiden? Wilt u door uw woord tot ons spreken? Er zijn een heleboel gemeentes die oudsten hebben, waar ze beginnen het woord van God te openen. Niet voor de vorm, maar gewoon om zich te stellen onder het gezag van het woord van God. En wat ik u nu ga vertellen is niet overdreven. Waarom zijn er zoveel problemen in Nederland? En dan niks en elke dag ergens anders. Wij rijden heel wat keren jankend weg. Waarom zijn er zoveel problemen? Ik denk, en ik wil nou niet moraliseren, maar ik denk dat het eerste probleem is, er wordt niet geluisterd naar God. God is duidelijk, voornamelijk door zijn woord. God is duidelijk, hij spreekt door Jezus, door zijn woord. Duidelijk. En als het u niet duidelijk is, zegt God, het is me niet duidelijk. Wilt u mij dat duidelijk maken? Dan moet je opletten. Als ik bijbelstudies moet voorbereiden, een hoop dingen, dat komt niet uit. En dan heb ik 12 boeken en die spreken me allemaal tegen. Dan ga ik op de knieën en zeg ik, Heer, wilt u mij duidelijk maken? Wilt u zeggen wat dit betekent? Dat gaat de Heer doen, door de geest. Ik beroep mij dan niet op wat mensen hebben geschreven, hoe goed die mensen ook zijn. Maar op een gegeven moment, dan vraag ik het aan de Heer. En dat kan een procedure, maar dan maakt hij dat duidelijk. En ik geloof ook, als in de gemeente beslissingen moeten worden genomen, dat en het is niet duidelijk dat er dan geen ruzie moet ontstaan. Maar, Heer, wat wilt u? Wilt u ons dat duidelijk maken? En dat, dacht u dat de Heer zegt, jongens, bekijk het maar. Dat vindt de Heer geweldig. En dan gaat er zegen ontstaan. Ja, ja. Dus God had het mooi georganiseerd. Wat we hebben tot nu toe gezien. God wil dat de gemeente bij elkaar komt. En dan niet alleen maar zij die zin hebben. Maar zij die naar verlangen om naar het huis van God op te gaan. En God wil dat de leiders van de gemeente bij elkaar komen. En met God overleggen. Oké. Tot nu toe hebben we het gehad over dat op die trompetten een stoot werd geblazen. Dus rustig, een ononderbroken, rustige toon. Maar, ik heb u verteld, die trompetten maken nog meer geluiden. Die maakten ook signalen. Dus die vader in die tent, als hij een beetje verantwoordelijkheidsgevoel had, zei hij, stil even, want volgens mij is dit een signaal. Oei, dan is er narigheid aan de knikker. Wij zeggen in Drenthe iets anders, maar dat mag ik hier niet zeggen. Dan is er narigheid aan de knikker. Want dan was er een signaal. En misschien begonnen die ouders, begon die moeder en die kinderen wel te bidden. Want er kwam een signaal. Wat staat er dan in vers 5 en 6? Blaast gij één signaal op de trompetten, dan zullen de legerafdelingen aan de oostzijde opbreken. En blaast gij nog een signaal, dan zullen de legerafdelingen aan de zuidzijde opbreken. Wauw. De legerafdelingen. Dan was er strijd. Dan kwam er dus een vijand op Israël af. Dus die derde en vierde trompetgeluid is dus het blazen van een signaal en een tweede signaal voor de legerafdelingen. U moet trouwens even denken, voor die vaders was dat allemaal best ingewikkeld. Had een, ook vandaag de dag, dat zien we maar ten dele, heeft een vader een geweldige belangrijke taak, ook grootvaders. Want die vader die had 6 mogelijkheden. Wordt hier op 1 trompet geblazen. En wat ik nu zeg is geen geintje. Zo zat het. Zo werkte God. Wordt hier op 1 trompet geblazen. Wordt hier op 2 trompetten geblazen. Wordt er een stoot geblazen. Wordt er een signaal geblazen. Is het eerste signaal? Dan moest hij ook tellen. Komt er nog een signaal? Is het tweede signaal? Dus die vaders in die tenten van die Israëlieten, die moesten echt de hele dag gefocust zijn en alert op God. En dat is vandaag de dag ook zo. Zeker als die vaders ook nog een bepaalde verantwoordelijkheid hebben in de gemeente. Als ze ook nog een leider zijn, dan hebben ze een belangrijke taak. Maar ja, wat is er mooier dan in de gemeente te mogen werken? Niet in bedrijfsmatig, de gemeente is geen bedrijf, maar in het koninkrijk van God. Dat is natuurlijk geweldig. Goed, die legerafdelingen, dan werd er dus gevochten. Want als die vaders dus 1 of 2 signalen hoorden, ligt eraan of die aan de zuidzijde was of aan de andere kant, dan moest hij luisteren, want dan wist hij, ik behoor ook nog eens bij de legerafdelingen. Ja, iemand in de gemeente kan 3 petten op hebben. Hij kan vader zijn in een gezin, hij kan behoren tot het leidersteam en hij kan behoren tot de legerafdelingen. Het Hebreeuwse woord voor legerafdelingen mag vertaald worden door bidders. Het woord legerafdelingen hier, dat waren de strijders en dat waren de bidders. Nou, wat doet een strijder, een legerafdeling? Die hanteert wapens. Maar in de gemeente zijn dat geen fysieke wapens. Zoals Bernie hanteert, met allerlei gevaarlijke wapens. Maar dat zijn geestelijke wapens. U kent ze wel, ze staan in Efeze 6. Nou kun je zeggen, wapens, militair. Ja, maar dat gaat hier over geestelijke wapens. Dus iemand die in de gemeente behoort tot de legerafdelingen, weet de geestelijke wapenrusting te hanteren. En in die geestelijke wapenrusting waren 2 belangrijke wapens in Efeze 6. Het woord van God en het gebed. Ja. Dus, ziet u, zoals dat in Israël functioneerde, functioneert het in de gemeente 1 op 1, precies zo. Alleen ja, het woord van God was destijds nog niet compleet. Vandaag de dag is het woord van God compleet. Dus God spreekt door zijn woord en door de Heilige Geest. Dat zijn Gods chassotsra. En als u ze niet goed genoeg hoort, doet u dan uw oordopjes uit of bid God om wijsheid. En misschien is er in uw leven iets of in de gemeente iets waardoor God ons niet kan bereiken. Want nogmaals, als een Israëliet zijn oren dichtstopte, kon de chassotsra herrie maken wat ze wilde, maar dan hoorde niemand iets. Het moest ook een bereidheid zijn, God spreek. Net als wij vanochtend hebben beleden in dat lied. God, spreek. Ik ben er klaar voor. Maar dat betekende dat dat hele gezin, en vooral die vaders, continu gefocust moesten zijn op God. Want ze waren vader, ze waren als in meeste gevallen in de gemeente, ze waren strijders. Want ja, Israël werd constant aangevallen door vijanden. De Moabieten, de Ammonieten, de Filistijnen, de Amalekieten, de Ferezieten, de Jebusieten, noemt u ze allemaal maar op. Constant werd Israël aangevallen. En daarom zorgde God voor een apart signaal voor de legerafdelingen. Maar dat doet God vandaag de dag nog. En het zou geweldig zijn als wij hier vanochtend zijn. Misschien zijn we niet allemaal leiders in de gemeente, maar in de meeste gevallen vaders en moeders. En in ieder geval strijders. En daarom, die strijders die hanteerden de wapenrusting in Efeze 6, het woord van God en gebed. En daarom denk ik dat de zegen voor de gemeente gelegen is in de openheid van het woord van God. Dit is een gemeente waar het woord van God centraal staat. Dan kunt u zeggen, dat is toch normaal? Oh ja? Oh ja? Als u van elke gemeente in Nederland die de preek heeft afgeschaft en alleen nog maar muziek maakt, een euro kreeg, dan kocht je al heel Holland. Met korting, maar dat is natuurlijk toch wel heel duur natuurlijk. Maar daar hebben ze de preek afgeschaft en zingen alleen nog maar. Nou is er niks mis met zingen, maar God wil spreken en dat doet hij allereerst door zijn woord. En dat is heel belangrijk en daar moeten we dan naar luisteren. En daarom ben ik blij dat we vanochtend gezongen hebben. En dat Shanna, die heeft dat, die heeft toch enig van, ik zag in haar ogen een kleine blik van vermaning. Zo van, letten jullie maar eens even goed op. Woord van God, spreekt tot mij. Vraag naar de Heer. En lieve mensen, de vraag is die u, ik, laat maar met mezelf beginnen en u moet beantwoorden, behoor ik tot de legerafdelingen? Misschien bent u niet allemaal vader of moeder, misschien bent u niet allemaal leiders in de gemeente, maar wij zijn allemaal van de legerafdelingen. We hebben het woord van God en wij worden geacht om te bidden. Laat zij iemand de bidstond is de belangrijkste dienst van de gemeente. Wij denken dat het een zondagdienst is. De bidstond is voor de mensen die te veel tijd hebben, of die freaks zijn, of die niks anders hebben te doen. En meestal is dat voor ouderen. Maar op de bidstond gebeurt het. Oh ja, ja. Want daar overlegt de gemeente met de directie. Ik was, toen ik bij Philips werkte in Eindhoven, toen maakte Philips nog winst. Nu hebben ze 1,5 miljard euro verlies gedraaid, maar het is wat, hè. En binnenkort wordt overgenomen door de Japanners. Werden? Let op. Maar toen werkte bij Philips, had ik een collega gezegd, ik wil een keer met jou mee naar de dienst. Ik zei, nou ja, zondag is om 10 uur, te Ipelaan. Nee, dat geloof ik wel. Dat zal wel vol zitten. Maar ik wil met jou mee naar de bidstond. Want dat is de gemeente. Daar gebeurt het. Daar ligt de gemeente op haar knieën, om zo maar eens te zeggen, om te overleggen, Heer, wat is het beste? Wat moeten we doen? Wat moeten we beslissen? Niet wat stemt de gemeente, of natte vingerwerk, of kruis of munt. Heer, wat wilt u? Dat is zegen voor de gemeente. En dat is geen grapje, en dat is ook niet overdreven, en dat is ook niet een open deur. Maar daar gebeurt het. En lieve mensen, geven God dat wij allemaal behoren tot de legerafdeling. Dat wij de geestelijke wapenrusting en de Efeze 6 kunnen hanteren. Dat is nog nooit zo actueel geweest als nu. Ja, goed. Let u op. God blies niet zelf op die gazotra. Als u zegt, dat vind ik interessant om te kunnen uitspreken, wil ik na de dienst wel even u leren hoe je dat uitspreekt. Gazotra, dat moet je een beetje in de keel doen. Gazotra. Dat liet God doen door de priesters. Vers 8, de priesters zullen op de trompetten blazen. Het leuke is, in het Nieuwe Testament zijn wij priesters en priesteressen. Daar staat in 1 Petrus 2, gij zijt priesters en priesteressen om de grote daden Gods te verkondigen. Openbaring 1, Jezus heeft ons gemaakt tot priesters en priesteressen. Onze taak is gezamenlijk, eensgezind, het geluid van God te laten horen. Ziet u dat? En let op het woord blazen. We hebben daarvan gezongen, over de geest. Blaas op mij. Dat woord blazen duidt op de Heilige Geest. Er staat in Johannes 20, Jezus blies op hen en zeide, ontvangt de Heilige Geest. Zij die op de trompetten blazen, de gemeente, dat zijn de zijn die geest vervuld zijn. En die het beste voor de gemeente op het oog hebben. Niet financieel of wat ook, of een mooi gebouw, allemaal fantastisch, maar het geestelijk niveau. De leger, die mensen helpen naar God te luisteren. Die mensen helpen om leider te worden wanneer dat nodig is. En die mensen helpen om een legerafdeling te zijn. Zo wordt de gemeente gebouwd. En zo werkt de gemeente. En daarvoor schakelt God de priesters en de priesteressen in. Wat waren nou priesters in het Oude Testament? Die deden drie dingen. Die naderden tot het altaar. Nou, zometeen hebben wij hier avondmaal. En in het Hebreeuws is het woord voor altaar hetzelfde als voor tafel. En wij mogen naderen tot de tafel waar wij in Ezekiel 41 God mogen ontmoeten. Het tweede wat die priesters deden, dat is zij kwamen regelmatig in het heiligdom. Wat in het Oude Testament niet mocht, mogen wij wel, want wij leven na het kruis, het werk is volbracht. En het derde wat die priesters deden, was het brengen van reukoffers. En reukoffers in de Bijbel spreekt van aanbidding. Nou, daarom zijn er vandaag de dag ook nog priesters en priesteressen. Dat heeft niks te maken met de Rooms-Katholieke Kerk. Priesters en priesteressen, dat zijn zij die in dienst staan van God met een speciale taak. Hoef je ook geen opleiding voor te volgen. Daar moet je geest vervuld voor zijn. Bereid zijn naar God te luisteren. Bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Bereid zijn om God te volgen. Bereid zijn om het woord van God tot je te nemen en een bidder te zijn. En lieve mensen, daarvoor zijn de gemeente priesters en priesteressen. En als u vanochtend hier bent en u kent de Heer Jezus, of u nog leuk vindt of niet, u bent een priester of een priesteres. En God wil u inschakelen om te blazen, om het geluid van de Heilige Geest te laten horen. U ziet, vind ik wel zo top, hè, dat in nummer 10 heeft God het allemaal ingesteld met het oog op februari 2023. Want een hoop gelovigen en gemeenten weten het niet meer. Die komen daar met allerlei managementtechnieken en trucjes en dit en dat. Dat moeten we de gemeente ook zo doen. Terwijl het allemaal in het Gods woord zo duidelijk staat. En dat vind ik altijd, daar vond ik altijd helemaal kippenvel van. God, wat heb je dat er allemaal ongelooflijk mooi georganiseerd. Wij hebben geen smoesjes en geen uitvluchten, want u bent duidelijk. Oké, tot slot. En u weet, als we spreken zegt tot slot, let op, want dat gebruikt hij zijn alibi om nog een uur door te gaan. Maar dat doe ik niet. Wat waren de beloningen als Israël naar die trompetten luisterde? Natuurlijk zegen, want dan staat er de eerste beloning. Die eerste beloning, dat is vers 9. Wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen. Of al die legerafdelingen. Waardoor gij, let op, in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de Heere uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Dus, dat klinkt een beetje gek, maar als God een signaal op de trompet liet blazen, dacht God aan zijn volk. Mooi, hè? Dat is mooi, als wij dus legerafdelingen zijn en we bidden tot God, dan zegt God, ja, ik ben er ook. En ik zal jullie van je vijanden verlossen als je daar om bidt en als je dat voor de Heer neerlegt. En de tweede beloning, dat als Israël gehoorzaam was, dat staat in vers 10, dat die trompetten ook mochten worden geblazen op de vreugdedagen. Ja, Israël had vreugdedagen en dat was vreugde voor de Israëliet persoonlijk en dat was vreugde voor de Israëlieten als gemeente. Ziet u dat? Zo functioneert dat. En dit is wat wij in het woord van God vinden over wat wij vanochtend hebben gezongen. Vraag naar de Heer. Oh, die psalmen ook, die Shanna heeft gelezen. En wij, stap voor stap leidt u mij. Ja, hoe? Sommige mensen vragen dat dan. Komt er dan een briefje uit de hemel? Nee, overdenk het woord van God en bespreek het met God. Je hebt een open relatie met je. Met God. De afstand tussen jou en God is een halve meter. Vroeger moesten de Israëlieten, was er een grote afstand. Een Israëliet mocht niet eens bij God komen. De Israëliet mocht niet komen in het Heilige der Heiligen. De afstand tussen ons en de Vader is een halve meter. En laten we daar maar gebruik van maken. En we hebben gezongen, dit is wat ik wil dat jullie doen. Dat is wat Jezus vanochtend hier zegt. Ja, en ik wil jullie duidelijk maken hoe de kerk behoort te zijn. En als wij doen wat Jezus wil, wordt het in de wereld stil en wordt het geluid van het evangelie duidelijk gehoord. Dat is tot zegen van de gemeente, dat is tot zegen van al die vaders, moeders en kinderen en dat is tot eer van God en tot eer van de Heer Jezus. Amen.